Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 123 het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 vers 1. Luisteren we eerbiedig naar Gods heilige wet. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat is dan Gods heilige wet. Openen wij Gods dierbaar woord bij het evangelie naar Johannes. Lezen vanmorgen uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Daarna zingen we, zij machtig arm beschermt de vromen. Het is het tiende vers uit Psalm 33. Psalm 33 vers 10. In antwoord op de schriftlezing, en die is uit Johannes 2, de versen 1 tot en met 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was aldaar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren zes stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schept nu en draagt het tot de hofmeester. En zij droegen het, als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was. Maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man, zet eerst de goede wijn op en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en ze bleven al daar niet vele dagen.
Thank you.
Johannes 2, 11e vers noem ik u. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Zoeken wij ook over deze ons zo bekende stof Gods onmisbare zegen. Lieve heren, en wat zou het groot zijn als u dat ook vandaag wilde doen. Uw heerlijkheid openbaren. Heren, u hebt het op die bruiloft in Cana gedaan. Zou u het ook hier willen doen op deze feestdag? Bruiloft is toch immers een inzetting van u en zo ook uw dag. Geen vinding van mensen die voor u niet kunnen bestaan en geen eeuwigheidswaarde hebben, maar uw inzettingen en uw rechten, Here, dat er dan ook verwachting mag wezen. Want als gij uw heerlijkheid openbaart, dan doet u het toch altijd tegen de achtergrond van onze verlegenheid en armoede en schuld. En dan wordt u alleen verheerlijkt, maar een zondaar is er zo goed mee. En hij mag de wijn proeven en drinken. En dan wordt alles beter dan het ooit was als u komt, Heere. En we mogen u vragen of u dan om redenen uit uzelf uw heerlijkheid wil openbaren. Het is toch immers in uw eigen hart opgekomen, Heere, om dat te doen. Om voor uw eigen eer te zorgen, o drie enige God. En wil het dan heden ook zelf doen. Daaraan gedenkende dat het in ons hart niet op zal komen. Om u de eer en de heerlijkheid te geven. Dan denken we aan eigen eer en eigen naam. Verzoen het, Heere, vergeef het dat we zo in elkaar zitten. En wil ons reformeren, vernieuwen en op deze dag. En voor we dan gaan luisteren, voor we dan ons neerzetten onder de prediking en voor we nu gaan spreken dat eeuwig blijvend woord, willen we graag u uitnodigen, Heer Jezus. Zoals dat bruidspaar u heeft uitgenodigd op hun bruiloft. En wat zijn ze ook daar goed mee geweest. Kostte wel een paar extra centen, want de discipelen kwamen ook nog mee. Het waren arme mensen. En toch zijn ze zo goed mee geweest, Heer. U verrijkt arme mensen. U maakt ze gelukkig die in hun armoede mogen zeggen, Heer, gaat u ook mee en komt u ook in ons midden. Dat willen we u vragen, Heer. En we weten dat u de uitnodiging niet af zult slaan. Want u doet niets liever. De duivel komt ongevraagd, die zit hier al in ons midden. We hebben hem niet uitgenodigd en hij is er. Maar Heere, scheld hem. En wilt u gast en gastheer tegelijk wezen. En wilt u schenken dat vandaag ook wonderen mogen geschieden. In onze verlegenheid en onze armoede, dat uw woord en geest krachtig werken mag. En altijd weer hebben we het nodig dat u werkt. En Heere, u doet duizend wonderen heen. Gij zijt God, ja, gij alleen, en dat geeft toch verwachting. Juist als we zien van onszelf geen, van de aarde geen, ook van een vroom en godsdienstig mens geen verwachting, maar van u alleen. Wil verblijden door uw heerlijke daden en maak alle dingen nieuw zoals u beloofd hebt in het leven van zondaren. Doe ze opstaan uit het zondegraf, maar vernieuw ook wat u hebt gewrocht. Wil geven door woord en geest en dat het werk dat u begon in het mensenhart ook vandaag weer verder vervuld zou mogen worden. en bevestigd, vernieuwd. En dat alles door de eenvoudige middelen van vandaag. En daar werkt u toch de meest krachtige dingen door. Opdat we ook weer niet op de middelen zouden zien, maar op hem die de middelen zegent. U, Heere, hebben we zo nodig. De kracht van uw Heilige Geest om onwil te breken. Om onbekeerlijkheid een knak te geven. Om lust en liefde op te wekken tot u en uw dienst. Open ogen, omdat we zien dat de wereld per saldo niets en uw koninkrijk alles te bieden heeft. In de wereld is er niets en we moeten er toch voor betalen. En in uw koninkrijk is er alles en het is alles zonder prijs en zonder geld. En wat is dat een heerlijk voorrecht, zeker ook als we bij vernieuwing weer geworden zijn, die we van onszelf ook werkelijk zijn, arme zondaren. Heere, geef dat we genieten mogen, dat er vreugde mag zijn in uw huis, naar uw eigen woord, ik zal hem verheugen in mijn bedehuis. En dat we in u mogen eindigen en dat er geloof mag zijn in de harten zoals het er was in de harten van de discipelen. Zegen en ieder onzer zoals we samengekomen zijn in uw huis. Jong en oud, klein en groot dragen we op aan uw genade troon, maar ook degenen die thuis meeluisteren. Zegen ook hen, heren, die in de rust van hun kamer of ziekenkamer luisteren. Wilt u ze gedenken en zegenen door uw woord en geest, ook in hun eigen persoonlijke omstandigheden, ook als het leven moeilijk is of geworden is, als er ouderdom is met bekende gebreken. Heere, zegen uit genade in ieder van ons en ook de zieken, we dragen ze hartelijk aan u op. Wilt u gedenken, Heer, in onze voorbeden willen we dat in het bijzonder doen aan broeder Bom van de secretaris Nijgstraat, die de vorige week plotseling moest worden opgenomen vanwege een beroerte in Dirksland. Gisteren weer thuis mogen komen, wat is het altijd weer een voorrecht. We gaan het ziekenhuis wel in en we komen er ook altijd weer uit. Maar waar gaan we dan heen? Wat is het een wonder als de een naar zijn graf moet en de ander weer naar huis mag gaan. Lieve Heere, geef ook verwondering in zijn hart dat hij thuis mocht komen. De dankzegging die aangevraagd is, mogen we voor uw heilig aangezicht uitspreken. En dan is het toch altijd met verlegenheid. Wat zullen we u vergelden, Heere? Spaar zijn leven nog voor de zijnen. En geef dat ook deze roepstem gezegend mag worden aan zijn hart, zodat hij er toch goed mee mag zijn en mag zeggen, het is toch goed geweest deze weg. Die verdrukking waar het vlees niet om vraagt, maar waar het vlees toch wel zo nodig heeft om onderworpen te zijn. En in dingen van het leven, klein en groot, maar zeker ook in geestelijk opzicht, het van u alleen te verwachten. Wilt u dan gedenken, Heer, in alle omstandigheden die u volmaakt bekend zijn, dragen ook rouwdragenden aan u op. En we hoorden ook dat de vader van zuster Mans Hollaar is overleden en graven moet worden. Ontfermt u zich ook daar over degene die hij achterliet en waar rouw en verdriet in het hart woont. En wil zelf als de grote trooster in deze weg maar overkomen en het zo zegenen aan het hart dat de overlevenden mogen beseffen dat ze overlevenden zijn en dat hun beurt ook eens zal komen. En dat we mogen beseffen, heren, dat het in het heden der genade nog mogelijk is, zelfs voor de grootste der zondaren, niet om nog een paar jaar erbij te krijgen in het leven dat toch eenmaal eindigen zal, maar om het eeuwige leven te mogen ontvangen door het geloof in u, o Heer Jezus Christus, Verdere dankzegging mogen we ook doen en willen gedenken aan de familie Wielhouwer. En dan mochten ze met hun kinderen gedenken 40 jaar getrouwd te zijn gisteren. Wat is dat een voorrecht? Sparende hand was over hen. Ze zullen ook wel het een en ander meegemaakt hebben. Hoe gaat het in het leven? Dat zijn doornen en distelen voortbrengt vanwege de zonde. Maar daartegenover uw trouw, heren. En als er dan een huwelijksjubileum of wat dan ook gevierd mag worden, dan mag toch de regenboog van uw trouw schitteren boven levens die het verzondigd hebben. En laat ook daar maar verlegenheid mogen zijn, een verbrokenheid, want dat is toch de dankbaarheid die u kan behagen. Spaar en gedenk hen met de hunnen, al hun omstandigheden. En dat deze mijlpaal ook een moment van rust en inkeer mag geven, van terugzien, van opzien naar u, ook voor de onbekende toekomst. En maak alle dingen nog wel. Eveneens willen we u dankzeggen dat ook de familie Heijstek, onze mede-amtsbroeder met zijn vrouw en kinderen, bij een mijlpaal bepaald werden. 25 jaar mogen ze getrouwd zijn. En dan is dat ook weer zo'n groot voorrecht. Het is vandaag de dag, als het gaat over het huwelijk, alles toch niet meer zo vanzelfsprekend. Mensen gaan zo gauw uit elkaar. En als we dan bij elkaar mochten blijven en de liefde er mocht zijn, heren, wat is dat een voorrecht. Wilt u gedenken, heren? Als we deze dingen overdenken, dan mogen we toch wel zeggen, het is geen prestatie, want wie kan met al zijn zorg en moeite zelfs ene el aan zijn levenslengte toedoen? Maar u hebt het gegeven en geeft dan ook daar ware dankbaarheid. Mogen het in uw huis uitspreken, dat het in het hart mag leven, dat wij als gemeente blijden mogen zijn met de blijden en ook bedroefd met de bedroefden. Ik wil ook dat gezin gedenken, ook bij de verdere voortduur, in alle omstandigheden, ook in de levens van hen die nog tot de familie behoren, nog in leven zijn. Denken we aan de vader van broeder Heijstek, heren. Het is het nog een voorrecht als we nog een vader en een moeder mogen hebben. Maar wilt u ze nog gedenken, heren, ook waar het bij hem moeilijk is en hij in het ziekenhuis ligt, ontfermt u zich ook over hem. En zo is er altijd weer veel. We leggen het voor u neer, heren. En dat in de naam van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, al wat gij de Vader zult vragen in mijn naam, pleitende op mijn werk en vertrouwende op dat bloed dat ik gestort heb, die nergens anders meer heen kan zien dan naar dat ruw houten kruis waar hij zichzelf gaf tot een rantsoen voor velen. Dat zal hij u geven. Heere, geef dat het geloof geboren mag worden en ook groeien mag op deze dag. Doe het alles in de wegneming van onze zonden, die wel groot zijn, Heere. Dat moeten we u ook eerlijk zeggen. Om uw genade, die echter groter is, om Christus willen. Amen. U krijgt dan de gelegenheid voor uw liefdegaven en wij willen zingen Psalm 121. Psalm 121, alle vier de versjes. 84 vers 3, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Geliefde gemeente, het is en blijft zo'n ontzaglijk groot wonder dat de Heer Jezus vanuit de hoge hemel op deze lage aarde is gekomen. We zien hem gaan in zijn gewilligheid, groter dan die van Isaac, die zich ook gewillig liet binden op het altaar, om het lam van God te zijn. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zo heeft hij zich willen vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel. En zien wij hem gaan in zijn leven als de man van smarten. In alle benauwdheden is hij benauwd geweest. En wat ligt daar een rijke troost in? Toch is er ook een andere kant. Een kant waar de apostel Johannes veel nadruk op legt. Hij die immers mens werd, is ook gebleven wat hij was, God. En hij die het lam werd, is ook de leeuw gebleven. De leeuw uit Juda's stam, zo was hij ook aangekondigd. Hij zou ook de koning zijn, de koning der koningen. Dat komt ook al uit in zijn aardse omwandeling. En Johannes heeft dat gezien en velen met hem. Als hij zegt dat het woord vlees is geworden en dat hij, dat is, vindt u in de proloog Johannes 1, dat hij zijn heerlijkheid heeft geopenbaard, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En Johannes heeft het aanschouwd en ik hoop maar dat u het vandaag ook eens aanschouwen mag. Voor het eerst of opnieuw. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Want de schrift vermeldt ons toch, aangaande Christus ook, niet wie hij was in een ver verleden, waarvan je soms zegt, was hij nu ook nog maar op aarde? Kon ik die tijden ook maar eens meemaken? Nee, de schrift zegt ons immers wie hij is, ook vandaag. En ook vandaag kan het geschieden dat mensen zijn heerlijkheid aanschouwen met ogen des geloofs. Het is een bekende geschiedenis die voor ons ligt. Misschien bent u wel vanuit deze geschiedenis getrouwd op uw trouwdag en Jezus was ook genoot. Dat kan, heel bekende geschiedenis. Maar hoe bekend die geschiedenis ook is, het gaat er toch om dat wij die heerlijkheid, die macht, die majesteit van koning Jezus nodig krijgen in ons leven en leren kennen. Opdat we het met Johannes mogen meegetuigen en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Opdat het ook in ons leven vervuld mag worden wat in onze tekst ook staat en zijn discipelen geloofden in hem. Want dat is de ergste zonde. Om deze Jezus ook als koning te verwerpen, dat levert de doodstraf op. De eeuwige doodstraf. Dat is een kwaad. Zo erg, zo ontzaglijk. Wie daarin volhardt, die zal erachter komen. Maar dat er vandaag erkend mag worden, deze Jezus heb ik nodig. Ja, deze heb ik nodig in mijn verlegenheid, in mijn armoede, in mijn schuld. En het een is nooit zonder het ander, die zijn heerlijkheid aanschouwt en die daarin geloven mag. Die doet dat omdat hij in zichzelf niets heeft gevonden dan alleen dingen die tegen hem getuigen, omdat hij van zichzelf mag weten, in mij niets en ik heb ook niets, die het leren mag zonder mij, zegt deze koning, kunt gij niets doen. En zowel vanmorgen als vanavond dan iets over de heerlijkheid van deze koning. En dat vanmorgen illustreert met de geschiedenis van de bruiloft in Kana. Hoe hij zijn heerlijkheid liet zien en hoe hij dus ook vandaag zijn heerlijkheid laat zien in de prediking. En geven de Heer ook door de toepassing in uw hart ook persoonlijk laat zien zijn heerlijkheid. Want omdat hij is, geliefde gemeente, zoals hij is, kan een zondaar zalig worden. Is er behoud, zelfs voor de grootste. En is er uitkomst in uw nood? En is er uitzicht als het duister wordt om u heen? Omdat Christus zijn goddelijke heerlijkheid en glans niet heeft afgelegd. Nee, maar behouden heeft. Hij is God gebleven. En Johannes legde met opzet alle nadruk op. Legde de vinger bij. Zie hem. Wiens heerlijkheid schitterde al in de schepping. Daar was Christus ook. Die het woord sprak. Er zij licht en er was licht. Zijn heerlijkheid komt uit in de schepping. Slechts één woord sprak hij en het was er. Zijn heerlijkheid komt uit in de herschepping. Zie, ik maak alle dingen nieuw. We gaan naar Cana in Galilea. Een bruidspaar. En daar is dan een bruiloft. Niet zomaar voor een uurtje of wat, maar dat duurde dagen. En deze mensen, zoals al straks blijken, waren eenvoudige en arme mensen. Misschien wel familie van de Heer Jezus, wie zal het zeggen. Ze hadden in ieder geval Maria ook uitgenodigd. Die was daar ook. En ze hadden ook Jezus uitgenodigd. En er staat erbij, en zijn discipelen, daar kwam de Heer Jezus dus niet zomaar mee aan. Ik heb ook nog een paar discipelen bij me, nee, die waren ook uitgenodigd. En deze mensen zitten op een gegeven moment met een groot probleem, waar ze niet uitkomen. En dan blijkt dat ze met hun uitnodiging aan de Heer Jezus niet beschaamd uitkomen. Dan wordt hij, die gast is daar op die bruiloft, gastheer. En zorgt hij ervoor dat het een hoogtijdag wordt. Een heerlijke, een onvergetelijke dag. Waar nog lang over nagesproken zal worden. Ja, waar men het op deze 20 augustus 2006 nog over heeft. Een bruiloft waar Jezus was een uitkomst gaf. En het kan zijn dat iemand vraagt, moest de Heer Jezus nu daar zijn? Had hij niks anders te doen? De Heer Jezus kwam toch op aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was? Wat zullen de discipelen van Johannes de Doper hebben opgekeken? Die hadden toch een heel andere rabbi. Die niet in en uit ging met zijn medeburgers. Nee, die hield zich afzijdig. Die isoleerde zich. Maar de Heer Jezus. En dat is nou juist wat Johannes heeft gezegd in zijn inleiding op dit evangelie. Heeft onder ons gewoond. Hij was aanwezig op de bruiloften en op de begrafenissen. Dat maakt het zo heerlijk, zo groot. Die heerlijke, grote, machtige koning heeft onder ons gewoond. Onder ons. Onder ons. Dat maakt dit evangelie zo rijk. Onder ons die arm zijn, die schuldig zijn, die behoeftig zijn, die problemen hebben, die moeite hebben, die zorgen hebben, die onmogelijkheden hebben. Hij heeft onder ons gewoond. En Johannes die begint zijn evangelie juist hiermee. Juist om aan te geven hoe groot het is dat hij afdaalt. En dat hij in onze straten komt en in onze huizen en in onze harten. Dus als u zegt, ja, moest hij nu daar zijn? Dat is nu juist zo'n wonder als hij aanklopt aan uw deur en aan uw venster. En zegt, moet heden bij u zijn. Zoals Zacchaeus dat heeft ondervonden. Ik moet heden in uw huis zijn, Zacchaeus. Zo komt hij en toont daar zijn heerlijkheid, juist op die terreinen en in die omstandigheden waarin ik verlegen sta. En dit is nog wel zijn eerste wonder. Zijn eerste wonder is straks om water in wijn te veranderen. Hij neemt deel aan de bruiloft en hij verhoogt de feeststemming. En als er iemand zegt, nou was het nou echt nodig om daar de wijn te laten vloeien? Is hij niet veel meer nodig bij sterfbedden en op begraafplaatsen en waar nood en verdriet is? Dan zegt ook dit gedeelte ons dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid juist daar openbaart, waar zijn inzettingen worden geëerd. Want de Heer Jezus vinden we nergens in een kroeg. Nee. In de disco tref je hem nog niet aan. Maar wel op deze bruiloft. Want een huwelijk is toch immers geen uitvinding van mensen, maar een inzetting van God. En dat wordt door hem geëerd. Daarom, deze les zit er ook in, geliefde gemeente. Hij wil zichzelf verheerlijken als die machtige koning, maar niet daar waar de zonde wordt gehandhaafd. En de afgoden worden gediend. Waar men tegen licht en beter weten in vasthoudt aan allerlei dingen die niet naar Gods woord zijn. Kan hij daar niet komen en werken? Oh ja, er zijn ook voorbeelden van dat hij iemand gegrepen heeft in de kroeg. Maar dan ga je er wel gelijk uit. Dat is het verschil. Zo'n huwelijk, het is een inzetting van de Heer. En dat eert hij. Het gaat hier over een huwelijk, maar er zijn vele inzettingen van de Heer. Zoals ook de dag der rust, het samen zijn van de gemeente in het huis van God. Daar juist wil hij zijn. En als er een nodiging komt, dan is er iemand onder ons die hem vanmorgen heeft uitgenodigd. Wat is het toch vaak een reden tot beschaamdheid als we de kerk in komen en we bij de preekstoel staan om te bidden, of in onze bank zitten en het eerste gebed wordt gebeden en het is dan ook werkelijk ons eerste gebed en er is geen gebed aan vooraf gegaan. Heere, komt u ook, alstublieft. En daar komt hij ook. Er zijn gebeden die de Heere niet, maar er zijn ook altijd gebeden die hij wel verhoort. En Jezus was ook genood en Jezus zei niet, ja, maar luister nu eens even, beste mensen. Maar daar ben ik niet voor op aarde gekomen. Ik heb wel wat anders te doen. Ik moet preken. Of ik moet de fariseers en schriftgeleerden eens een lesje leren. Of er zijn zoveel ellendige mensen, daar moet ik eerst maar eens heen. En Jezus kwam. En zo doet hij het nog. Hij wil genodigd zijn. Hij wil verzocht zijn. En dan zal hij ook zeker komen. Ziet u hem daar zitten? Daar als gast op de bruiloft. Zo is hij nog. Als hij komt in uw omstandigheden. Als er een probleem is op de werkvloer. Ook de arbeid is naar Gods inzetting. Mag u hem ook uitnodigen om te komen. In dat probleem, in die zorg. Hem uitnodigen omdat u weet, dan alleen is het goed. Het is dus echt een christelijke bruiloft geweest en dat kan niet van alle bruiloften gezegd worden. Daar waar de Heer Jezus was, daar was het goed, daar ging altijd wat van hem uit, begrijpt u? Daar was de hemel zelf afgedaald. Dan is het goed in Gods huis om te ervaren, daar woont hij zelf. En wordt zijn heil verkregen. en het leven tot in eeuwigheid. Dat mag een verwachting zijn en we gaan dikwijls naar de kerk, zeker ook in een vakante periode, om die en die dominee weer eens te horen, ja. Dan is het toch alweer mooi in de vakante tijd en hoor je nog eens die en gene. Maar om nu naar de kerk te gaan om de Heere te ontmoeten, om zijn woord te horen, daar moet het naartoe, ook als u een nieuwe predikant krijgt, dan is er altijd menselijke verwachting. Altijd. Maar dat zal altijd teleurstellen, behalve als u het van de Heere verwacht. En de Heere Jezus was ook genood. En daar in die verlegenheid die kwam, want het kan zo spoedig komen in het huwelijk, in wat voor omstandigheden dan ook, dat er wat is dat zich wat voordoet. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Dan klinkt het allemaal toch wel wat somber op de trouwdag als er gesproken wordt over tegenspoed en kruis, maar hoe dikwijls is niet gebleken dat die woorden zo waar zijn. Kan zo gauw iets voordoen, deze mensen waren nog maar amper getrouwd, of daar was een probleem, een grote zorg. U zegt, nou ja, zou dat nou zo'n groot probleem geweest zijn? Ja, wij in onze cultuur kijken daar een beetje anders tegenaan. Daar op die bruiloft werd niet gezopen hoor. Zeiden ze wel van de Heer Jezus, hij is een zuiper. Zo hebben ze het gezegd, ja, wat ze allemaal niet gezegd hebben. Dus bij sommige mensen is het nooit goed. Johannes de Doper was niet goed, hij zei dat is zo'n asceet, hij heeft de duivel. En de Heer Jezus, die overal kwam en gewoon zijn weg ging, ze zeiden tegen hem, hij is een vraat en een wijnzuiper. Je moet het maar durven te zeggen. Een mens durft eigenlijk alles. Heb u dat ook al ontdekt? Maar goed. Die wijn, wat was daar niet om daar een dronkenmansbende van te maken? U kunt die wijn daar vergelijken bij noodzakelijk drinken, zoals wij dat ook kennen op onze bruiloften en onze omstandigheden. Als koffie en thee. De Heer Jezus, geliefde gemeente, heeft er nog nooit één dronken gevoerd en verleid tot de zonde. En de gaven van God zijn het heerlijkste als je ze met soberheid en matigheid gebruikt. Dan zijn ze zo heerlijk, dan geniet je ervan. En dan zeg je, Heere, wat is het toch lekker wat u geeft. Mag u dat wel eens zeggen? Smaakt een boterham je ook wel eens zo heerlijk? Een gewone boterham. En dat u zegt, Heere, dat ik dat dan van u mag krijgen. Soberheid en matigheid, die houden ons nuchter. En laten ons zien ook wie de goede gever is van dat al. Er is een nood en Maria zegt tegen haar zoon, ze hebben geen wijn. Een echte moeder is ze. En ze moet toch leren een stapje terug te doen. Dat valt voor geen enkele moeder en voor geen enkele vader mee. En zeker heeft dat voor Maria, is dat voor Maria niet meegevallen. Want haar zoon was toch wel iets bijzonders, niet waar? En dan worden we zelf ook een beetje bijzonder. En ze moest toch leren dat zij ook een mens was die Jezus nu nodig had. Die Jezus nu nodig had in zijn heerlijkheid, in zijn goddelijkheid. In zijn almacht om zondaren te redden waartoe toch ook moeder Maria behoorde. En daarom is de Heer Jezus niet brutaal of vrijpostig als hij zegt vrouw tegen zijn moeder, vrouw. Dat is om haar plaats te doen gevoelen. Ze moet terugtreden. Want hij is de Zoon van God. En zij moet leren wat u en ik ook altijd weer en meer moeten leren. Wij hebben hem nodig. En daarom is Maria toch weer te voorbarig als ze denkt, oh, dat moeten we even regelen hoor. Dat moet even opgelost worden. Het is wel goed dat ze naar de Heer Jezus gaat. Maar als de Heer Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dan laat hij verschillende dingen zien. Dat hij niet beveelt. Dat hij geen bevel wil krijgen. Dat men hem niet kan bevelen. Nee, dat kan niet. Alsof men over hem beschikken kan. Alsof men rechten heeft. Doe dit. Doe dat. Dat is immers iets waar je achterkomt in je leven. Dat je aan de Heer alles mag vragen. Vragen wel. Dat staat vrij. Maar om te komen met rechten. Om te zeggen, doe dit voor mij. Of gewoon te verwachten dat de Heer wel helpen zal. Omdat je immers, altijd bidt. Of in de kerk zit of een vroom mens bent. Dan moet je een stapje terug met Maria. En dat valt niet mee. Dat valt echt niet mee. Dan zegt de Heer tegen moeder Maria, vrouw, mevrouw. Het is wat voor Maria geweest. Ja, dat is niet makkelijk. Een stapje terug. Maar hij zegt ook niet tegen Maria. Wel, wat is dat nu voor een probleem? Laten ze dan maar naar huis gaan als de wijn op is. Hij heeft onder ons gewoond. En het was daar ook de gewoonte dat men wat dagen bij elkaar bleef. En er waren velen gekomen, ook Jezus en zijn discipelen waren daar. Wie weet hoeveel nog meer, het waren gastvrije mensen misschien. Maar in ieder geval, hij heeft die nood gepeild. Want daar spreken mensen jaren later ook nog over. Als er iets is gebeurd op de trouwdag, kreeg haast niks. Daar wordt ook nog over gesproken. Kregen haast niks. En voor die schande wil de Heere ze ook bewaren. De Heere is toch aan zoveel kanten, aan alle kanten, zo wijs, zo goed, zo getrouw. Geliefde gemeente. Zo gewillig om een mens te helpen. In zijn nood. In wat hij ook heeft. Zo gewilliger dan Maria, die bedrijvig heen en weer loopt en denkt, er moet wat gebeuren. Maar wat wil je dan doen, vrouw? Wat wil jij dan doen, vrouw, vrouw, man of man, mens, mens, wat wil jij doen? Je kunt toch hier niets aan doen aan dit probleem. Je bent maar een vrouw, je bent maar een man, je bent maar een mens. Maar de Heer Jezus zegt toch ook, mijn uur is nog niet gekomen. En daarmee geeft hij aan dat hij er wel vanaf weet. Hij zegt niet, wat is er, wat is er? Oh, verschrikkelijk, oh, wat erg. Hij is heel rustig, hij weet het. Hij weet alles. Hij weet er wel van, wat er in uw hart omgaat. Wat de moeite en zorgen zijn en de vragen en de raadselen waar je mee worstelt. Hij weet ervan. Hij weet alle dingen. Jezus is God. Zo zegt Johannes het en zo is het ook. Jezus is God. Hij weet ervan. En hij wil ook komen en helpen. Dat wil hij ook. Maar hij zegt wel, nog niet. Mijn uur is nog niet gekomen. Hij wacht. Hij zal zeker helpen. Maar hij wacht. Hij zal straks op zijn tijd de leiding nemen. Maar hij weet waarom hij wacht. Hij weet wat hij doet. Hij is zo volmaakt rustig in zijn gehele beleid. Zenuwachtig is hij niet. Hij laat zich nergens door zenuwachtig maken, ook zo is hij. Juist omdat hij God is. Omdat er niets uit de hand loopt. Omdat alles gaat zoals hij wil dat het gaan zal. Omdat zijn raad zal bestaan en hij al zijn welbehagen zal doen. Wat een troost mag dat geven in een leven dat onderhand een chaos begint te worden. De wereld waarin we leven en de maatschappij waarin we verkeren. Met zijn angsten en onzekerheden, we lopen druk rond. Misschien met Maria hierheen, daarheen. Wat moeten we doen en dat zullen we eens doen. Maar om nu op de plaats rust gezet te worden door Jezus zelf. Mijn uur is nog niet gekomen, ik weet ervan, maar ik zal zeker, maar op mijn tijd en op mijn wijze, mag dat geen rust geven als u Jezus hebt genood, ook in uw huwelijksleven, met zijn zorg en moeite, dat u het mag ervaren dat u zijn hulp zal ontvangen, ook wanneer u zulks allerminst verwacht. Wat een rust gaat er dan van hem uit. Niet zenuwachtig doen, opstaan en kijken en informeren. En wat is er aan de hand? En wat zal ik nog eens doen? En mag het ook afstralen in ons bestaan, die rust in God. Of wat zijn we nog misschien zenuwachtig heen en weer aan het dribbelen in ons leven? En hebben we nog zoveel dingen waarvan we zeggen, hoe moet dat ooit goed komen? Een tijdelijke zorg. En misschien zegt u wel, maar ik zelf ben een probleem. Ik kan er niet zozeer zeggen dat ik problemen heb, maar ik ben er één. Ik ben zo onveranderlijk en zo onbekeerlijk, ik blijf zo dezelfde. En dat kan onrust veroorzaken. En de duivel komt erin mee en zegt, ja, dat is nu eenmaal met jou zo. Jij bent onverbeterlijk, je hoeft geen hoop te hebben dat het ooit goed komt met jou. En toch, als Maria zenuwachtig heen en weer te lopen en je over allerlei dingen zorg te maken. En nu vanmorgen eens op de plaats rust gezet te worden. En Jezus toont zo zijn heerlijkheid, zijn macht om rust te geven van binnen. Ook al wordt de bodem zichtbaar van het vat waar de wijn in zat. Om rustig te blijven, ook al is er nog geen uitkomst, daarin laat hij zijn heerlijkheid zien. Heb u het nooit ervaren? Dat u toch rust mocht ervaren te midden van de woedende baren. Wat gaat het ons vaak anders. Als het scheepje op en neer gaat. En heen en weer geslingerd wordt. En Jezus is wel aan boord. Maar wat zijn er een vragen. En wat is er een onrust. En wat is er een angst. Wat is er een onzekerheid. De enige zekerheid die de discipelen toen hadden was dat ze zouden vergaan. Meester, trekt gij het u niet aan dat we vergaan? Dat wisten ze al zeker. En zo gaat het zo dikwijls. Als ik mijn eigen hart en leven naga, gaat u het uwe nu eens na. Is het niet dikwijls zo? We komen om. We zullen nooit aankomen. Het gaat verkeerd. Het gaat echt mis. God weet van ons niet. We vergaan. Er is geen wijn. Het is helemaal op. We zitten vast. We weten niet waarheen we moeten. En als Jezus zijn heerlijkheid laat zien en openbaart in je hart. Als het woord van God rust mag geven. En er toch vrede mag zijn, juist in het huis van God, waar Hij is genood. Waar vandaag misschien niets aan de omstandigheden verandert, waarin u toch mag zien, Hij leeft en Hij regeert. En waar u het over mag geven, omdat Hij het van u overneemt. En dat doet Hij hier eigenlijk. Hij neemt het over, de leiding. Hij is niet meer een van de gasten met een bloem op. Hij wordt de gastheer. Hij neemt de leiding. Zo toont hij zijn heerlijkheid. Maar waarom ervaren we dat zo weinig? Omdat we zelf nog zo druk in de weer zijn. Wat zullen we doen? We kunnen dit wel eens doen en we kunnen dat wel eens doen. Of dat we de problemen wel zien, maar ook nog zo onder de indruk kunnen zijn van onszelf. We kunnen dit wel eens doen in onze eigen wijsheid. Maar om dat alles te verliezen en daarom wacht hij. Mijn uur is nog niet gekomen. Zolang je nog wat in je portemonnee hebt. En zolang je nog wel even naar de winkel kan gaan om een paar flessen wijn te halen. Dan zit de Heer Jezus nog rustig neer en hij wacht. Totdat het geld op is en de wijn op is. Begrijpt u het? Verstaat u het ook in eigen hart en leven? Maar hij komt, zeker en gewis. Kan heel lang duren, soms. Ja, kan soms heel lang duren. En toch laat hij je in de wachtkamer niet omkomen. Dat is misschien ook wel uw ervaring. Hij zal u nimmer omdoen komen. In dure tijd en in hongersnood. Dan geeft hij toch moed. Bijvoorbeeld door zo'n woord als dit. Mijn uur is nog niet gekomen. Dat hij door woord en geest laat weten dat hij wel van je af weet. Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel waar je mee worstelt. Dan hoort u uw naam noemen in de kerk. En dan wordt uw hele toestand uitgelegd en u zegt, hoe weet die man op de preekstoel dat? Nee, die weet het niet, maar hij weet het, hij weet alles. Hij weet wat er getopt wordt. Hier en daar en overal, hij weet het. En dat het moed kan geven en rust en zo onderhoudt hij. Maar hier heeft hij spoedig geholpen. Want de nood was urgent. En het was tijdens de bruiloft. Het ging niet aan om na de 7 dagen bruiloft nog eens water in wijn te veranderen. Het moest tijdens die tijd. En zo kunnen er onderscheiden wegen zijn en omstandigheden. En zo kan de Heere ook spoedig uitkomst geven. En als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Het gaat over Jezus' heerlijkheid. Dan gaat hij naar de keuken. En dan gaat hij daar wat opdrachten geven. Nou, als ik dat doe, dan zeggen ze, nou, hoor eens, u bent maar een dominee hoor. Wij hebben er alleen verstand van. In de keuken moet je niet komen. Hè? Dan krijg je zulke dingen te horen. Schoenmaker hou je bij je leest. Maar hier komt de koning de keuken binnen. Dat is heel wat anders. De Heer Jezus heeft zo'n macht dat hij het hart kan neigen van mensen. De wil kan buigen, zodat andere mensen voor hem opzij gaan en buigen. Dat is zijn heerlijkheid. Hij komt daar binnen en hij geeft opdrachten. De watervaten die er staan, een watervat dat zo'n 36 liter water kon bevatten, die daar stonden om de reiniging van handen en voeten en dergelijke. Nu, die moeten gevuld worden met water. En ze doen het ook. Ze zeggen niet, ja, maar waar is dat voor nodig? En wie bent u eigenlijk? Nee, ze deden het. Ziet u nu dat alles wat u in de weg kan staan gaat wijken en gaat buigen en aan de kant gaat als koning Jezus komt? Als de dingen waar u mee worstelt opgelost worden als hij komt. Want hij is de koning en niemand meer. Hij alleen. Als uw zoon. Die de wereld dient. En waarbij u niet meer hoeft aan te komen. Of het moet over koetjes en kalfjes gaan. Dan gaat het nog wel. Waarbij u niet meer hoeft aan te komen. Met woorden uit de Bijbel of zo. Of met een waarschuwing. Als u voelt, ik heb hem niet meer. Ik ben hem kwijt. Als u mag ervaren dat de Heer Jezus met zulke dingen nooit zit. Als u hem uitnodigt en u zegt één woord. Één woord, Heer. Dan zal hij dat woord ook spreken. En die onwilligheid En die weerbarstigheid van het hart zal buigen en knakken en knappen en hij zal gewillig worden op de dag van zijn heerkracht. Het gaat er maar om over dat geloven. En daar wijs ik iets aan, dan moet ik zeggen, Heere, geef me toch geloof om dat te mogen geloven, alstublieft. Want ik zit zo te staren op die lege vaten. De wijn is echt op. Het is geen sprookje, het is de werkelijkheid. Ik zit met ellendigheden, ik zit met onmogelijkheden. Ik noemde mijn zoon, maar er zijn nog meer dingen die me dwars kunnen zitten. En zeker ook als je met jezelf gaat zitten. En als het niet lang meer wordt op huisbezoek, mijn dochter dit en mijn zoon dat. Maar ik heb zo'n last van mezelf, dominee. En ik zie dat ik zo onbekeerlijk ben. En zou het nou met zo'n mens als ik ben nog wel eens goed kunnen komen, denkt u? Jezus heeft zijn heerlijkheid getoond. En daar doen ze het hoor. Kijk, al die watervaten komen vol tot het randje aan toe. En dan moeten ze het naar de hofmeester dragen. Die moet het keuren, die moet het proeven. Dat doet hij met wijn. Ze zeggen niet, ja, maar ik hoor eens even, we kunnen toch niet bij die man aankomen met water. Hij zal zeggen, wat doen jullie nou? Ze doen het, zie. Waar het woord van Christus heerst, daar is heerschappij. Daar doet men zijn wil en welbehagen. Hoe machtig toch is uw verlosser, o Sion. De heilige Israëls, uw koning. O, wat tobben we, wat klagen we, met zo'n koning, met zo een die zijn heerlijkheid toont, en daar gaan ze, en de hofmeester, die niet weet wat er gebeurd is, die neemt een die proeft aan dat water, en het is een wijn die hij nog nooit eerder geproefd heeft, zo heerlijk. Hij zegt, op deze bruiloft althans heb ik het zo heerlijk toch niet geproefd. En hij is verbaasd ook. Hij zegt, ja, de beste wijn is altijd voor het eerst. En dan later, als we een klein beetje gedronken en gegeten heeft en een beetje aan de smaak gewend, dan komt het mindere spul op tafel. Maar u houdt het beste voor het laatst. En zo laat deze man, deze wijnproever, deze wijnkenner, door zijn getuigenis zien dat de Heer Jezus iets heerlijks heeft gefabriceerd. Geliefde gemeente, wat de Heer Jezus geeft, is altijd volmaakt en goed. Beter dan wat dan ook, of wat een ander ook brengen kan of fabriceren kan. Dat is toch wel het eerste. Wat uit deze dingen blijkt, wat hij geeft, dat is zo goed. Het is niet te vergelijken met andere dingen. Als u, nou, mag ik het eens vragen, hebt u wel eens wijn geproefd die door de Heer Jezus is gemaakt? U snapt het wel wat ik bedoel, hè? Heb u wel eens iets van hem mogen ontvangen en was dat niet veel heerlijker dan alles wat u tevoren gesmaakt hebt? Dat is toch ook de wens van vaders, moeders, van ambtsdragers, dat de kinderen het water des levens eens zouden proeven, dan zouden ze zeggen, nooit eerder heb ik zoiets geproefd. Dat is het tweede wat uit deze geschiedenis mag blijken, als het water wijn geworden is. De Heer Jezus geeft ook ware vreugde. Want de wijn is toch het beeld van de vreugde. Weinig wijn verheugt het hart. En Jezus Christus toont zijn heerlijkheid in het geven van waarachtige vreugde. En dat is juist de armoede van de duivel. Dat hij zogenaamde vreugde geeft. Vreugde die geen vreugde is. Of die je zelf vast moet houden en weer verliezen kan. Die door duizend dingen wordt overschaduwd. die eenmaal over zal gaan in een eeuwige smart. Maar wat Hij geeft en wat Hij doet in een mensenleven, dat geeft waarachtige vreugde. Als Hij u uitredt, als Hij u helpt, als Hij zich bewijst de heerlijke koning te zijn in zo'n verlegen en schuldig en arm mensenhart als u hebt. O, wat geeft dat een waarachtige vreugde. Als u niet afgewezen wordt in uw noden, als uw gebeden niet te vergeefs blijken te zijn, als blijkt dat Hij van je afweet en je naam noemt, als Hij tegemoet komt in je noden, als Hij je aanneemt als een zondaar, als je gaat ontdekken dat u niets hoeft mee te brengen omdat Hij alles bij zich heeft, als de verloren zoon arm en berooid thuis komt en daar alles vindt om weer te leven, dan staat er toch en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat doet Hij in zijn heerlijkheid. De zwakte van de duivel is dat hij alleen maar bedriegen kan en blij kan maken met een zeepbel. Maar dit is de heerlijkheid van koning Jezus, dat Hij vreugde geeft en leven geeft. En dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. Hij die kwam met die bruiloft om water in wijn te veranderen, is bij machte om de dood te verjagen en het leven te schenken. Hij die machtig is om water in wijn te veranderen, zou Hij niet machtig zijn uw hart te veranderen, uw hart en leven te vernieuwen? Dat is Zijn heerlijkheid, dat is Zijn majesteit. Die macht heeft God hem gegeven. Hij is het in wiens handen deze dingen zijn. Zalig die het ontdekken mag en zeggen mag: Heere, zegen anderen, maar ook mij. En dan geeft Hij werkelijke levensvreugde, dat is in een ander woord God terug. Want dat is toch de droefheid, God kwijt of niet soms. Of ben u daar nooit bedroefd om? God kwijt en dat door eigen schuld. Hoe komt dat dan weer goed? Wel, je kunt ook net als Maria dan zenuwachtig heen en weer dribbelen en dit proberen en dat nalaten. Om toch die vreugde weer te krijgen, maar het lukt je niet en het gaat niet. Dan mag David ook die ware vreugde gekend hebben. Maar als hij het kwijt is, dan is hij het kwijt. En dan moeten wij vragen: oh, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Doe uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. En dan komt de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid. En dan moeten alle mogelijkheden wijken. En dan is Hij alleen degene die dan heerlijk is en zich laat zien als gastheer en schittert in al zijn heerlijke deugden. En ik ben er zo goed mee. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Laten zien is dat. Hij laat het duidelijk zien. En dan gaat het hier over een eenvoudige geschiedenis daar in Cana in Galilea. Maar er zijn ook nog andere omstandigheden waar we ook vanavond nog over zullen horen. En dat Hij zijn heerlijkheid openbaart, dat doet Hij juist daar waar wij aan het eind gekomen zijn. En zeggen: het is buiten hoop. Ja, het is buiten hoop. Waarom doet de Heere dat nu altijd zo? Omdat wij altijd hetzelfde zijn. Wij kijken hiernaar en we kijken daarnaar. En we hebben onze eigen middeltjes nog op zak. Maar we moeten tot een einde komen. Zo is een mens. Zo zit hij nou gewoon helemaal in elkaar. Na de val. En nu wil de Heer Jezus zijn heerlijkheid openbaren. Hebben we gehoord in een weg die een rechte weg is. En nu vraag ik u of u werk voor hem hebt. Of er voor bij u wat is waarbij u, waarmee u bij hem terecht kan. Heb u wat? Jongen of meisje in de kerk. Heb u wat te doen voor hem? Hij is zulk een gewillige zaligmaker. zulke machtige zaligmaker? Of heb je hem dan nog nooit nodig gekregen? Ach, dan is er zulke rijk koning die een zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Nu laat hem maar gewoon zitten daarboven. Als hij daar op die bruiloft in Kana in de weg die hij ging van zijn vernedering al zo machtig was, hoe machtig zal hij nu dan niet zijn? De dood heeft overwonnen en leeft als vaders rechterhand. En de Bijbel ons gegeven heeft en het heilige evangelie ook dat naar Johannes. Niet om ons te doen verlustigen in dingen die vroeger zo heerlijk waren. Wat was het toen toch goed, hè? Maar om je te verlustigen in huidige, hedendaagse uitkomst en zegeningen. Dat we hem nu mogen ontmoeten in zijn heerlijkheid en macht. Of is het zo, zoals bij de discipelen en zijn discipelen geloofden in hem. Er was geloof in het hart. En dat geloof, dat is een uitgaand geloof. Dan komt dat niet slechts uit in een praten onder elkaar. Ja, ja, hij zal de Messias wel zijn. Wat is hij toch machtig en groot. Het komt ook uit, het resulteert ook in een belijdenis voor hem. Een aanbidding, het geloof. Een aanbidding. En dat mag u doen, ook al hebt u nog zoveel nood en als zit u nog midden in de moeilijkheden. Aanbidden. En daar wordt hij zo door geëerd. Hem aanbidden. En zeggen, o Koning Jezus, gedenk ook aan mij. Amen. Dankzegging. Want dat is toch ook wel duidelijk geworden, Heer. U geeft mild en overvloedig. Mild en overvloedig. Dan wordt een kruimel al zoveel. En één boterham. Een glaasje wijn. O, wat wordt dat toch veel. Omdat het uit uw hand komt. En omdat het in mijn hand terechtkomt. Dan zeggen we, Heere, wat bent u toch rijk in het uitdelen. Als de discipelen moeten zeggen op de vraag, hebben jullie niet enige toespijs, een toetje? En het antwoord moet zijn, Heere, we hebben niets, nog geen graat gevangen. En toch daar aan de oever alles gereed ligt. Mild en overvloedig. Heren, als het vol is, is het toch vol. Hoe ons hart ook is, als een groot glas of als een heel klein glaasje. Maar als het vol is, dan is het echt vol. Dan mag het goed zijn. En mag mijn ziel toch weer moed grijpen. Dat we zo een zegen van u mogen ontvangen. In dit uur en in het volgende op deze uw dag. Wil verzoening doen, Heere, over onze zonden. Wil ons aanzien in uw lieve Zoon. Breng ons ook aan de middag weer bijeen. We vragen het u uit genade. Amen. Psalm 73, het 13e vers, tenslotte 73, vers 13. Nu de zegen des Heren. Liefde gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met